Welkom bij De Dag Dat Alles Anders Werd. Een podcast waarin ik, Erik Cuperus, in gesprek ga met mensen over die ene dag waarop, achteraf gezien, alles anders werd. Vandaag is mijn gast Ilja Tromp. Ze werkte meer dan fulltime als artiestmanager in Amsterdam. Ze begeleidde en ontwikkelde carrières, plande tours, fotoshoots en videoshoots. Deed contractonderhandelingen, maakte jaarplannen en deed het day-to-day management en coaching van A-artiesten. Ze had een leven vol leuke dingen dat zich voornamelijk afspeelde in de muziekindustrie. Ze had lieve vrienden en familie die ze niet superveel zag, maar die er wel altijd waren. Ze ging naar concerten, festivals, bewoog zich in een spannende wereld die iedereen interessant vindt. Ze woonde in Bussen met haar geweldige dochter en deed fulltime de zorg voor die dochter. Ze zag zichzelf als een sterke vrouw die alles wel aankon, die goed kon aanvoelen wat iedereen nodig had en daarop in kon spelen. En die het prima alleen redde allemaal. En die het heel goed voor elkaar had. Er vindt een ontmoeting plaats tussen Zuid- en Noord-Korea. Facebook onthult dat zij miljoenen gegevens hebben verzameld. Frankrijk wordt wereldkampioen voetbal. MeToo blijft groeien. En in Thailand wordt een groep voetballertjes gered uit een grot. Shotgun van George Ezra stond bovenaan de top 40. En toen werd het 5 juli 2018 de dag dat alles anders werd. Ja, ja, dat heb jij gezegd.
Precies, inderdaad. Grappig om het zo terug te horen. Ja. Ja.
De Thaise voetballetjes in de grot.
De Thaise voetballetjes in de grot. Ik dacht, oh ja, ja, die waren er ook nog. Ja. Die zaten vast, dagen. Ja.
Of was het meer je eigen verhaal om dat terug te horen?
Allebei. Ja. Ja. Mijn eigen verhaal om het terug te horen. Ik dacht, oh ja, dat is dat verhaal en die voetballetjes. Ja.
Wat gebeurde er op die dag?
Op die dag, ja, op die dag. Op die dag was ik, had ik de... Nou, dat was in een periode dat ik super druk was op mijn werk. Dat we heel veel... Volgens mij hadden we heel veel... Ik weet niet eens meer eigenlijk wat precies. We hadden gewoon allemaal campagnes tegelijk. Artiesten die tegelijk naar buiten gingen met muziek, tours, alles wat eraan zat te komen. En ik was gewoon druk. Ik had vol de agenda, overuren... En gewoon de hele tijd alleen maar aan het werk, dat weet ik nog. Hmm. En ik had die dag het afstuderen van mijn nicht. Die studeerde af aan de TU Delft en die had haar presentatie. En ik weet dat het al een soort moeilijk was om tijd vrij te maken om daarheen te gaan. Maar ik dacht, nee, dat ik wil dat, ik wil dat, ik wil daarbij zijn. Gewoon omdat het belangrijk voor me is. Dus dat heb ik gedaan en ik ging daarheen. Maar ik weet ook dat ik toen... Die dag, nou ja, veel weer zoals bijna elke dag toen eerder opstond om mijn werk af te kunnen maken. Naar Delft reed, vlak voor de presentatie nog even zo in de auto, alle mail en alle, met een half over bij die presentatie. Ja. En wat overigens een killer presentatie was. Echt fantastisch. En gelijk daaruit weer, hop, mijn computer open, mailtjes, dingetjes. En iedereen ging nog voor een borrel en... Toen ging ik in mijn auto toch nog even zitten werken. Nou ja, en dan aansluiten bij die borrel. En dat je gewoon met zo'n overhaast gevoel de hele tijd... Oh, yeah. Ik moet dit, dat. En blijft alles wel hoog. En ik schoof aan op dat terras. En ik ging naast mijn tante zitten. En die zei op een gegeven moment... hoe gaat het met je? Of gaat het wel goed met je? Yeah. En toen dacht ik...
Hoe gaat het met me?
Hoe gaat het eigenlijk met me? Yeah. Ja, dus dat... En mijn tante zat... Heel belangrijk voor mij geweest. En dus die vraag was ook... Nou ja, op dat moment... Normaal is dat gewoon een vraag. En op dat moment dacht ik... Het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik weet eigenlijk niet hoe het gaat. En het is veel en ik ben moe. En nou ja, zo.
Je had jezelf gewoon tot dat moment niet toegestaan... om überhaupt te reflecteren of zo?
Nee, ik moest gewoon door. Dat was het. Ik stond zo in de... werkmodus, overlevingsstand, in de gaanstand, in doenstand, dat überhaupt nadenken bij mezelf, hoe gaat het met me? Ja, daar was helemaal geen ruimte of tijd voor. En ik denk ook niet, dat is achteraf gezien, ik was überhaupt niet, daar ging het überhaupt niet over.
Nee.
In mijn leven, van hoe gaat het met me en hoe gaat het met mijn lijf?
Nee, want dat is, we zitten natuurlijk terug te kijken, het is nu 2023. dus dit was 2018. En de taal die je er nu aan geeft... is waarschijnlijk een hele andere taal dan die je er toen aan gaf.
Ja, heel anders. Want ik had geen idee. Ik wist ook helemaal niet... ik wist helemaal niet...
Dat je een lijf had.
Ja, dat ik een lijf had, inderdaad. En dat dat al heel lang op de deur stond te bonzen. En aan alle kanten rammelde. En 100 keer zei... Hallo! Ja. Ga eens voor mij zorgen.
Ja, want weet je, vertelt het nu.
Dat had ik helemaal niet
en
door.
En ik denk echt, my god, wat kortzichtig.
Ja.
Ja, nee, ja. Als je het, je beschrijft het en het is gewoon een, ja. Nou ja, het is een train accident waiting to happen. Ik bedoel, ja. Zoals je het beschrijft, ja. Is het volstrekt logisch dat het niet meer gaat.
Ja, maar als je daar dus in zit, dan heb je dus geen idee. Dus maar dat is, ook gaat wat je gewoon, ja.
Wat is nou ja, dit is wat je dus heel veel om je heen hoort.
Ja.
Druk. Hoe gaat het? Ja, goed, het vette ding aan doen en druk. Ja. En ah, leuk en oh, muziekindustrie en artiesten en ah, te ja. Gek, lalala. Oh, en stappen. Ja. En, oh, mijn nichtje ook nog aan. Ja. Dus allemaal, dus, maar ja. Is dat dan niet waar? Ja, dat klinkt misschien stom, als een stomme vraag, maar...
Nee hoor, dat is hartstikke waar. Dus dat is het stomme daarvan. Dat is hartstikke waar, want dat was er ook. Ik was echt... Ik heb dit sinds... Ik weet niet, wat was ik? 25 of zo. Ik ben ooit begonnen in conferenties en... Nou ja, via allerlei omzwervingen in de muziek terechtgekomen. Ja. En ik vond dat fantastisch. Ja. En,
zou je kunnen zeggen dat het waar is totdat het niet meer waar is?
Ja, dat zou je kunnen zeggen, dat het waar is dat het niet meer waar is. Want, nou ja, ik was zo'n typical, weet je, je hoort heel vaak van mensen, nou, zo'n burn-out of overspannen, ja, dat gebeurt mij niet, weet je, hoe kan dat nou? En dat zit tussen je oren. Ja. En als je toch gewoon een beetje oplet en gewoon, hè, relatief goed voor jezelf zorgt, dan...
relatief, dat is ook leuk. Relatief goed voor
ik
jezelf.
Ik zeg nu relatief, ja, ja. Maar toen dacht ik... Als je goed voor jezelf zorgt, ja. Ja, dan weet je wel... Dat gebeurt toch juist niet. Je bent gewoon een sterke vrouw. Dat gebeurt alleen mensen die...
Was ook het imago wat je van jezelf had? De sterke vrouw?
Ja. Ja. Ja, ja, dus toen dit gebeurde, dacht ik ook... Hoe dan? Ja. Hoe kan dit? Hoe kan dit? En ik weet ook dat mensen om mij heen... Daar was een soort splitsing van mensen om me heen. Mensen die dachten, ja...
Mietje.
Een beetje, denk ik. Ja, ik denk best wel dat er mensen zijn geweest
die hebben
gedacht...
Ja, maar omdat anders hun imago ook op de tocht staan misschien.
Ja,
zeker. Als jij ja. Want ik neem aan dat jouw hele cirkeltje zich ongeveer zo gedroeg.
Ja, dat is wel... Ik denk niet alleen mijn cirkeltje. Ik denk dat het natuurlijk heel veel in ambitieuze werkomgevingen... Ja. Waar het gaat over...
Targets.
Targets, presteren op een bepaalde manier. Iets neerzetten, image building, inderdaad, plannen beelden. Wat dan ook, daar gaat het om. En daar
en dat is ook leuk, hele, hè?
Het is daarom, ja, ja. Het is ook leuk. Hè? Want het is
je bereikt ook echt iets.
In omgevingen waar hele gedreven en gepassioneerde mensen werken. Waar het onderwerp ook eigenlijk gaat over iets heel gedreven en gepassioneerd. Want dat is natuurlijk wel met muziek.
Ja, creëren, te gek.
Creëren, inderdaad. Ja, dan is dat ook zo. En tegelijkertijd, omdat het zo'n gewilde industrie is... is het ook, ja, ook wel een grenzeloze industrie. Mm. En is dat dus ook...
Want is dat altijd iemand klaar om jouw plekje in te pikken of zo?
Ja, ik weet niet. Het heeft nooit gevoeld alsof er altijd iemand klaar staat... om een plekje in te pikken. Maar het is wel natuurlijk een industrie... Ja, van... We werken allemaal heel hard. En we gaan allemaal ervoor. En we gaan, dus jij ook.
Ja.
Dus dat is... En het is en ook van... Ja, maar het is toch tof. De muziek is toch tof. En alle concerten. En er is zoveel te bieden. Dus ja, dan ga je daar toch gewoon voor. 60 uur per week of zo. Ja. En het is dat.
Mensen bij een bank maken dit ook mee, hè? Oh, ja.
Precies. Dat is hetzelfde. Hè? Mensen bij de bank. Mensen bij de... Ik heb ook bij non-profit organisaties gewerkt. En... Ja. Daar was het ook niet anders. Daar werkten we ook vanuit gedrevenheid, vanuit passie. Ja. En dat het is precies dat. Het is waar totdat het niet meer waar is. Ja. En het is ook niet een goed of fout, denk ik, wat erop zit.
Nee.
Maar ja, het is wel op een gegeven moment... het gaat over hoe goed kan je zelf bij jezelf blijven in grenzen aangeven. Ja. En dat was denk ik voor mij... De grootste opening, dat in retro perspectief, dat bleek dat ik dat dus helemaal niet... Weet je wel, daar waar ik dacht, ja, maar ik zorg toch goed voor mezelf. Ja, en ik let toch op. En dat was eigenlijk niet zo.
Nou ja. Dus je tante stelt die vraag, hoe gaat het eigenlijk met je? En dat is misschien wel de eerste keer in tijden dat je het jezelf ook echt afvraagt.
Ja, ja.
En ineens is de conclusie ook. Kut, niet zo goed.
Ik weet dat ik zo geraakt werd door die vraag en zo emotioneel werd dat ik dacht, doe eens normaal, joh.
Ja,
why?
Ja.
En toen, Ja, toen zei zij, misschien moet je anders eens naar de huisarts of zo. Dacht ik, naar de huisarts.
Ik ben toch niet ziek?
Nee, ik ben toch niet ziek?
Ik ben een sterke vrouw.
Ja, ik ben zo sterk. Wauw, hoezo moet ik naar de huisarts? En toen dacht ik, oh, misschien moet ik dat doen. En ik weet dat ik in ieder geval de volgende dag me ziek had gemeld of zo. En toen inderdaad toch naar die huisarts ging, dacht ik, oh, misschien moet ik het toch. Ik weet niet meer waarom. En toen zat ik bij de huisarts en toen, ja, barst ik in huilen uit. En dacht ik helemaal, what the fuck? Hoezo kan ik alleen nog maar huilen? Wat gebeurt hier? Ja, en dat was een beetje de start. Maar toen ging ik nog heel erg ontkennen. Dacht ik, nee. En het was vlak voor de zomer. Zomervakantie zat eraan te komen. En ik zou naar Amerika gaan. 3 weken naar mijn nichten en mijn oom en tante. En ik dacht, dus ik ben een paar weken ziek geweest en toen ging ik naar Amerika. En daar werd ik opgevangen en onthaald. En daar ging ik naar buiten en wandelen en zwemmen. En nou ja, een soort warm nest werd ik gedragen en kon ik een beetje ademen, uitrusten en doen. En toen dacht ik, nou,
Hé, we zijn er weer.
Dacht ik, zie je wel, er is niks terug aan de hand.
Precies. Ik moest gewoon even ontspannen.
Ja. Gaat hartstikke goed met me.
Ik ben namelijk een heel sterke vrouw.
Ik ben namelijk een heel sterke vrouw en ik kan alles heel goed alleen. Toen ging ik.
Nou ja, je zegt dat in de zijlijn, ik kon je zeggen, ik kan alles heel goed alleen. Je hebt natuurlijk in je eentje de zorg voor een dochter. En dat draag je ook alleen. Dat is natuurlijk ook al best zwaar. Even los van al het andere.
Ja.
Zwaar naar pittig.
Ik vind dat altijd een.
Vergt ook gewoon tijd. Toch?
Het vraagt tijd. Dat is het. Het is altijd. Het is al heel lang zo. Dus het is niet. Ik ervaar het niet als. Ik heb het nooit als op wat voor manier dan ook als last ervaren. Nee. Maar het is zeker een fulltime zorg. Ja. Dus dat kost tijd.
En je hebt niet echt iemand om af en toe eens thuis lekker tegen te reflecteren. Want dat doe je niet bij je dochter.
Nee, dus je hebt niet iemand om thuis te reflecteren. Je hebt niet iemand die een oogje in het jou houdt. En je hebt niet iemand waar je gewoon af en toe even lekker op kan leunen. Ja. En die even wat dingen wegpakt. Ja. En je hebt niemand om inderdaad dat te reflecteren. Weet je wel, iedere beslissing die je neemt, neem je.
Ja. Je draagt alles in je eentje.
Alleen, ja.
En dan kan ik me ook voorstellen dat die identiteit van sterke vrouw ook echt nodig is.
Ja, zeker. Het was echt een soort harnas, denk ik. Nee, dat was het inderdaad. Nee, dat kan niet, want daar was in ieder geval toen voor mij op dat moment geen ruimte voor om zo hak of zacht of om dat te laten zakken. Want dan was ik waarschijnlijk eerder ingestort en dat
kon niet.
Nee, dat kon niet. Nee. Dat kon gewoon niet. Want, is ook niet gebeurd. Nee, precies.
Dus je kwam lekker op adem eventjes.
Mm-hmm.
Natuur, zwemmen, even niks doen, warm bad. Mensen die wel even voor je zorgden, ook.
Ja, top? Zeker. Ja, dat
misschien
was echt
zit daar
een
ook
verademing.
Nog eens, dat je tante ook gewoon die vraag stelt. Dit is inderdaad gewoon iemand die echt even tegen jou zegt, hoe is het eigenlijk met jou?
Ja.
Dat is ook al, dat raakt ook.
Ja, dat raakte heel erg. En ook, ik weet dat ik op het vliegtuig stapte en die reis ging op een beetje automatisch piloot. En ik stapte uit en mijn nichten stonden daar echt als een soort vrouwennetwerk daar aan de andere kant van het hele kleine vliegveldje in Santa Fe. En ik weet dat ik daar een soort in die armen viel. En die hebben mijn kind en mij ongeveer opgepakt. En inderdaad ook verzorgd, zo 3 weken. Dus dat was heel fijn. En praten en zijn en al die dingen. Maar precies dat, zoals ik dat natuurlijk deed. Van oké, nou ja, dan kan ik nu wel weer.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Lief van jullie, goed voor me gezorgd.
Lief van jullie.
Nu kan ik het weer alleen.
Ja. Nu kan ik het weer alleen. En ik weet dat zij waren ook heel erg. Ik was jarig en ik werd 40 in die vakantie ook. Magical 40, waar ik natuurlijk helemaal niet was. En zij hadden mij een soort verjaardagsweek gegeven. Met allemaal eigenlijk lichaamsgerichte werk. Dus een soort massage, maar veel therapeutischer, veel verder. Een soort energetisch nog. En ook sauna, spadingen. Maar ook, weet je wel, dat buiten zwemmen. Alles was gericht heel erg op mijn lijf.
Mm-hmm. En er was niet iets waar je eerder al mee bezig was geweest.
Nee.
Dus daar kwam dat voor het eerst op je pad.
Ja, daar kwam dat voor het eerst op pad. Ja.
Wel mooi dat je zo'n cadeau krijgt, letterlijk.
Ja. Ja, daar is echt een zaadje, zonder dat ik het nog heel erg door had. Mm-hmm. Is daar toen wel zo'n zaadje geplant.
Ja.
Ja.
Hmm. Ja. Mooi. Dus jij ging met je zaadje weer terug.
Ja,
toen
ging met mijn zaadje.
Nou, ik ben benieuwd.
Dat klinkt ook een beetje raar.
Heb
maar
je het een beetje water gegeven, Ilja?
Ja, ik dacht dus dat het daar helemaal besproeid en gedaan was. En dacht, nou ja, I'm all good to go. Ja. En toen kwam ik terug. Ja, toen moest ik eigenlijk natuurlijk weer aan het werk. En toen raakte ik in complete paniek.
Mm.
En toen dacht ik, maar wacht even, dit hadden we niet afgesproken. Ja, ik denk een week of zo nadat ik terugkwam uit Amerika.
En hoe voelde dat? Ik bedoel, beschrijf dat eens. Je zegt complete paniek.
Ja, complete paniek. Dus ik kwam terug en alles vloog me aan. Dus ik had echt zo'n hele zware druk op mijn borst. En gewoon niet kunnen slapen. In paniek wakker worden. Een paar keer per nacht. En recht overeind zitten. En met hele dichtgeknepen keel. Hoofdpijn. Onrustig. En gewoon echt
heftig.
Ja, en weer huilen.
Ja, ja.
Weer nat huilen.
Was ook al niet jouw ding, toch?
Nee.
Daarvoor? Nee.
Ja, dus dat was
huilen, toch?
Ja, dat was. Dus ik kon maar niet ophouden met huilen.
Nee.
Toen dacht ik, wacht. Volgens mij ben ik er toch nog niet helemaal.
Huisarts?
Ja. Ja. Ja, nou, dan start er dus een ander traject. Mm. En dan en toen dacht ik, ja, ik kan natuurlijk niet functioneren huilend de hele dag. Dat werkt niet echt. En daar raakte ik dan ook weer een beetje van in paniek. En toen dacht ik, ja, maar hoe kan dat nou allemaal? Ja, ja. En dan ga je in een traject van, dan moet je naar een arbo-arts. En, dus in overleg met mijn werk en mijn werkgever ben ik daar toen heen gegaan. Ja, en dan zit je bij zo'n arbo-arts. En toen ben ik tegelijkertijd daarmee ook, want toen dacht ik, ja, ik had nog wel meer. Wat je zei, ik ben natuurlijk alleen. En dat was niet om een zonder reden dat ik alleen eindigde met zorg van mijn dochter. Dus daar was ook nogal wat gebeurd. En ik dacht, misschien moet ik ook maar zelf een therapeut zoeken. Om eens te kijken of ik daar wat mee kan. En nou, mijn tante had iemand aangeraden. En die heb ik toen gebeld om mee te starten. En ik ging naar de arbo-arts. En ik weet dat ik de eerste keer bij de arbo-arts kwam. En dat de arbo-arts zo aan mij vroeg om een omschrijving van mijn werk te geven. En wat zei hij van, nou, wat doe je? En toen zei hij van, wat doe je eigenlijk ter ontspanning als je niet aan het werk bent? En hoe zorg je voor jezelf? En hoe deel je je dag in? En dus ik zei, als ik niet aan het werk ben. Hoe bedoel je, wat doe ik ter ontspanning? Ja. Ik werk in de muziekindustrie.
Ja, ja, ja. Ja,
en dat is mijn ontspanning. Dus dat, ja, en dan, en tegelijkertijd daarmee, ik was natuurlijk, ik zat zo in die, zo vast in dat lichaam en dat huiden. En toen weet ik ook nog dat ik daar zat bij die arbeids en zeiden, ja, dat is een soort, ik zal je even laten zien hoe die curve werkt, dacht ik. Curve. Wat?
Zit ik in een curve?
Zit ik in een curve? Ja, en zag je zo'n lijntje wat is omhoog en als je gezond was en dan wat naar beneden liep en zeiden ja, je zit nu ongeveer hier. En toen zag ik dat die lijn daarna zo nog verder naar beneden door zo'n heel dalletje ging, dacht ik, nee. Dat kan niet.
Gaan we niet doen?
Ja. Zeiden nou, je zit nu waarschijnlijk zo'n beetje hier, dus de kans is dat als je nu dus voorlopig even thuis bent, dat het nog wat erger wordt. Want nu gaat je lichaam een beetje uit die. En toen dacht ik, erger. Nee. Ja, en dat gebeurde natuurlijk allemaal.
Ja.
Ik ging helemaal die curve langs. Het werd nog erger. Ja. En ik ging nog meer huilen. En ik vond het allemaal nog erger. En ik werd nog onrustiger. En
ja, want op een bepaald
zoveel weerstand.
Ja, ja. Ja, op een bepaald niveau denk ik ook nog wel dat het waar is dat je werk ook ontspanning was. Het was in ieder geval afleiding.
Ja, want dat zeker.
Is, dat is denk ik wat we mensen vaak verwarren. Ontspanning en afleiding.
Ja.
Op de bank gaan hangen, Netflix kijken met een potje bier. Ja. We denken dat het ontspanning is, maar het is alleen maar afleiding.
Ja.
En dan komt je lijf dus niet tot rust. Je systeem ontspant dan niet.
Nee.
Overigens, vooral doen, hè. Ik bedoel, ik hou er ook van. Ik doe het ook nog steeds.
Tijd. Als je het kan ervaren als ontspanning, dan is het echt ontspanning.
Precies, als je weet dat dat het is.
Ja, maar vaak is het inderdaad tijdverdrijf. Of is het wegdrukken van...
afleidingen.
Als je maar niet hoeft te voeden of te ervaren of te doen. Ja.
En dus op zoek naar wat je echt ontspant...
Ja.
Dat is dan de misschien wel de zoektocht. Of kunnen zijn bij wat er zoal in je afspeelt, whatever.
Ja, dat werd... Voor mij werd dat een mega zoektocht. Want inderdaad, zijn met wat zich afspeelt in je lijf. Ik was heel goed in daar vooral niet mee zijn. Vooral zijn met de ander.
Ja, ja.
En voor zorgen voor de ander. Ja, heel erg. Ik kon heel goed wat ik zei. Ik kon supergoed inschatten in een ruimte, in een werksituatie, in wat iedereen nodig had. Ik was heel goed, symbiotisch, wel niet. Maar ik was heel goed in aanvoelen. Oh ja, daar is dit nodig, daar is dat nodig, daar is dat nodig. En daarmee natuurlijk mijn eigen grens volledig negerend.
Ja.
Dus dat...
En dan ben je wel heel goed in dat werk. Ook heel fijn voor anderen.
Ja.
Je begrijpt me volledig. Toch? Dat?
Ja, en ik was tegelijkertijd ook heel perfectionistisch. Dus ik was heel erg op de detail. Ik was echt wel goed in mijn werk. Ja, zeker. Ja.
Grappig. En wat kreeg je daarvoor terug dan? Waardering? Gezien worden?
Ja, dat was wel... Weet je, achteraf weet ik dat ik dat heel erg zocht. Mm-hmm. Dat ik dat graag wilde. Ja. En inderdaad graag gezien worden. Graag waardering. En heel erg bevestiging dat ik goed genoeg was.
Ja.
Goed
genoeg dus erkenning werk, voor wie Ilja is.
Ja.
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 En dat is natuurlijk altijd heel... Zo complex als je dit in taal wil vangen. Want feitelijk wil je dat je gezien wordt voor wie je echt bent. Ik wil bijna aanhalingstekens in de lucht tekenen. Je wil erkend worden voor Ilja. Voor de echte Ilja.
Ja, maar de echte Ilja was helemaal niet zichtbaar.
Nee, ja, en de vraag is nog maar... Want dat was ook de echte Ilja op dat moment.
Ja, dus, zeker.
Dus eigenlijk kreeg je ook gewoon de waardering voor die echte Ilja. En nu doet de echte Ilja iets wat in ieder geval minder schadelijk is waarschijnlijk voor de lijf. En dan krijg je er ook waardering voor. En dat voelt lekkerder uiteindelijk.
Ja, en uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal weer een beetje over die clichés. Dat ik ook meer waardering voor mezelf heb inmiddels.
Ja.
En voor alles van mezelf. Al mijn goede kanten, mijn slechte kanten, mijn harde kanten, de kant die...
Zijn alleen maar oordelen, hè?
Ja. Zijn alleen maar oordelen. Ik ben nog niet zo verlicht dat ik geen oordeel meer heb.
Nee, niemand.
Ik doe mijn best.
Ik wantrouw de meeste mensen die zeggen dat ze geen oordeel hebben.
Ja. Ik vind het heel mooi als dat...
Als je ze maar gewoon herkent als oordeel en niet meer dan dat. Dat vind ik dan de uitdaging. Maar goed, het ging over jou deze keer. Ja.
Nou, ik vond het... Ik hoorde laatst, vertelde iemand dat... Of zei iemand... Dat ook een beetje inherent aan taoïsme. Dat iemand die zei... We hebben zoveel problemen omdat we zoveel gedachten hebben. En als we wat minder gedachten zouden hebben... zouden we minder problemen en minder oordelen hebben. Dacht ik, dat is ergens waar. Of althans, dat is hartstikke waar. En tegelijkertijd is het natuurlijk heel moeilijk om... Geen gedachten en geen oordeel. En in een wereld waarin zeker in een westerse wereld als deze... waarin zoveel gaat om gedachten en oordelen.
Ja. Dus. Ja, als je het heel spiritueel wil maken... is er natuurlijk niet heel veel meer dan zintuiglijke input. En vervolgens...
Ja, wat doe je daarmee?
Veroorzaak, ja.
Zintuiglijke.
Ik durf nog wel een stap verder te gaan. Voor mij heb je niet eens heel veel keuze over wat je ermee doet. Er wordt gewoon op een bepaalde manier... gaat er een proces aan.
Ja.
En omdat jouw lijf op een gegeven moment op de rem trapte, heb je een soort cursus gekregen. Van je lijf en van je therapeut en van alle andere mensen die je daarna hebt ontmoet. En daardoor reageer je nu anders.
Is het precies. Inmiddels weet ik inderdaad. Ik heb natuurlijk nu allerlei opleidingen, cursussen en eigen trajecten gelopen. En nu weet ik hoe mijn systeem is ingeregeld. En hoe mijn zenuwstelsel is ingeregeld. Hoe het werkt, hoe mijn lichaam werkt. En hoe dat inderdaad zo gekomen is dat het... dat ik zo'n enorme perfectionist ben. Dat ik zo goed situaties in kon lezen. Maar ook dat ik zo over mijn eigen grenzen heen ging. En ook waarom mijn systeem uiteindelijk zei nee. Ja. En dat ik daar nul invloed op uit had kunnen oefenen, inderdaad.
Ja. Het is grappig als je gewoon
vanuit taal, als je dan, wat jij nu net allemaal zegt, als je dat uiteen pulkt, daar zit zoveel in waar je al over zou kunnen gaan discussiëren.
Ja.
Want om bijvoorbeeld over grenzen heen gaan, dus je ging altijd over grenzen heen, dat is maar de vraag. Want het was je grens niet blijkbaar, want je kon gewoon door. Totdat je niet meer door kon. Toen was je bij je grens. En daar ben je uiteindelijk niet overheen gegaan. Als je het heel... Ik bedoel, het is ook een manier van ernaar kijken. Ja. En daar kwam je achter toen je terugkwam uit Amerika. Zij hebben ook weer terug op ons waarlijn een beetje.
Ja.
Een mooi bruggetje, per ongeluk. Ja. Maar toen kon je echt niet meer.
Nee, toen kon je echt niet meer.
En
daarvoor dus dat is het, weet je, als je terugkomt op... Jij zei inderdaad van... het is waar totdat het niet meer waar is. Ja. Dat is het. Dat is het precies. Ik heb echt 16 jaar dit met... plezier, liefde en alles wat ik had gedaan.
Je kan volgens mij ook met heel veel plezier en liefde naar terugkijken.
Onwijs,
hoe
fucking
gaaf was het?
Te gek, het was te gek. Ja. En de bedrijven waren te gek, de mensen met wie ik werkte, de scene, alles. Het was fantastisch. En dat is het inderdaad. Het was waar totdat het niet meer waar is. Totdat mijn lijf het gewoon niet meer kon. Ja. En dan ga je andere dingen... zien, ervaren en je ervan bewust zijn. En dan denk je, oh, of thans, dan denk je niet, oh. Maar dan veranderen er gewoon. Ja. Dan is daar ineens een hele verandering.
Ja. Ja. Moet je ook bereid zijn. Het is ook spannend, want ineens moet je ander gedrag gaan vertonen. En dat heb je nog niet eerder gedaan. Dus je weet ook niet of het veilig is. Dat is dan weer...
Ja.
Wat was het eerste wat je deed? Want je had dan in Amerika een klein beetje kennis gemaakt met lichaamsgericht.
Ja. Het eerste wat ik deed, ik had natuurlijk dat arbeidsartstraject, maar het andere wat ik deed was een eigen therapietraject met een lichaamsgericht therapeut.
Ja.
Woudy de Ruiter, ik weet niet, die heeft mij... Shout-out. Ja, die heeft mij echt... Ja, inmiddels werkt hij niet meer, maar die heeft mij heel erg bewust gemaakt van inderdaad mijn eigen lichaam en mijn systeem en... mijn patronen en mijn valkuilen en überhaupt gewoon in mijn lichaam zijn. Ja. En ervaren wat je systeem aangeeft en nou ja, hoe het is ingeregeld, hoe je staten van zijn zijn. Dus je, wanneer zit je in een rustveilige modus, wanneer in een vechten vluchten, wanneer in een freeze en hoe kom je daar? Ja, dat was het begin. En dat is een beetje, weet je wel... We kennen elkaar al wat langer. We hebben daar wel eens vaker over gehad. Mm-hmm. Als je iets helemaal ziet, dan kan je het niet meer niet zo zien. En
ja, dus inzicht heet dat. Ja,
ja en dat was... Ja, zodra ik eenmaal in mijn lichaam was... en kon ervaren wat daar gebeurde.
Ja.
En ook wat daar te halen was aan informatie. En aan kracht en aan... wijsheid of zo. En ja, dan kan je dat niet meer niet zien.
Het is grappig, hè? Je gebruikt het woord wijsheid als iets wat uit je lijf komt.
Ja.
En dat is heel zuiver, dat voel je, dit meen je.
Ja.
Als je datzelfde zou zeggen over als het uit je brein zou komen, als je zou zeggen, oh, ik heb echt heel veel wijsheid. Je moet gelijk lachen.
Nou, nee, omdat ik ook denk, nou, dat is niet helemaal waar, maar je brein kan ergens nog een loopje met je nemen. Precies. En dan kom je bij die gedachtes terecht. Ja. En niet het denken zelf, maar wel de gedachtes. Ja. Inderdaad, het verhaaltje, ja. Dus, maar je brein is ook je lichaam.
Ja, ja. Ja, 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 absoluut, absoluut. Maar het is zo grappig dat je heel makkelijk als mens... Dit is ook van mij, heel makkelijk vanuit je gevoel kan praten. Oh, hier zit heel veel wijsheid in.
Ja.
Maar dat voelt ook niet alsof dat van mij is. Dat is gewoon... Dat wordt me ook maar aangereikt. Überhaupt alle gedachtes ook.
Ja.
Maar die, voordat je daar bent, voordat je dat doorhebt... als je dan zou zeggen, oh, ik heb zoveel wijsheid... dan klinkt het echt als iets heel geks. Alsof het van jou is. En dit voelt weer alsof... begrijp je wat ik bedoel? Dus of je bent een afgescheiden entiteit... die allerlei slimme dingen kan... of je bent gewoon deel van het geheel waarin toevallig wat gebeurt. En dat laatste is, hey, ik voel dat mijn lijf nu... zegt, wat een onzin. Of ik voel dat mijn lijf nu heel graag bij je wil zijn.
Ja.
Of ik voel dat mijn lijf wil gaan liggen. Of whatever.
Ja.
En aan de ene kant, dat vind ik dus heel interessant en complex. Aan de ene kant heb je daar geen invloed op. En aan de andere kant kun je dat dus wel sturen door gewoon goed voor dat lijf te zorgen.
Dat is het. Ja, je kan dat zeker sturen. Nou, en dat is denk ik de grootste stap voor mij geweest of zo. Dat ik ging van in de situatie zijn en bewegen naar wat het beste is voor de situatie of voor de omstandigheden. En daarin gewoon eigenlijk reageren, handelen en doen. Hmm. Naar in de situatie zijn en ervaren wat de situatie bij mij teweeg brengt en in mijn lichaam. En dubbel checken met mijn lichaam of inderdaad het op een bepaalde manier bewegen. Of dat wel het meest passend is bij mij of bij de ander. En nou ja, wat mijn zenuwstelsel daar als het ware. Want het is, als het ware, over te vertellen. Want het is inderdaad aan de, het is je kan het heel erg maken als wijsheid vanuit het lichaam. En heel, daar kan je heel spiritueel over doen. Maar je kan er ook heel sec over doen. Als in je zenuwstelsel, je nervus vagus en je veiligheidszenuw.
Ja.
Loop precies van je hoofd naar je borst naar je buikgebied. Ja. En dat zijn precies je, weet je, je hoofd, hart, buik. Ja. Zijn exacte dingen waar we het over hebben. Ja. En die zenuw, die ontvangt al je signalen uit je hele lichaam. En ga daarmee naar je hersenen en zet daarmee een soort handelen. En dat is waar het over gaat. Kan je daar meer naar luisteren, naar die zenuw? Die zenuw hebben we niet voor niks. En wat vertelt hij allemaal? En
we zijn hem een beetje vergeten in onze maatschappij.
We zijn hem zeker. Hij komt wel steeds meer een beetje terug. Maar we zijn hem een beetje vergeten.
Grappig genoeg, mijn gedachten dwaalden af terwijl ik naar je zat te luisteren. Want dan kom je bij de onderbuik en het onderbuikgevoel. Dat wordt natuurlijk als iets heel negatiefs weggezet. Omdat daar dus ook allerlei basisemoties zich bevinden.
Ja.
En het grappige is dat het dus waar is dat we zitten een dag voor de verkiezingen.
Ja.
Dat het onderbuikgevoel heel erg meedoet. En dat het dan ook nog zich heel negatief ontwikkelt. Omdat mensen niet geleerd hebben om er even gewoon een fatsoenlijk gesprek mee aan te gaan.
Ja, dat is het eigenlijk.
Ik ben ontevreden. Hey, ik voel boosheid. Hey, ik voel angst. Ja. Hey, ik voel
en waarom eigenlijk? Ja, en dat is, we leven dan inderdaad in een maatschappij waar dat snel wordt ervaren als, hou eens op, voelen, wat een gelul en zacht.
Kan je een Excel-sheet.
Ja, terwijl het natuurlijk eigenlijk, het is bijna, weet je wel, wij zijn, het is je menselijke computersysteem. Het is zo'n perfect ontworpen systeem. En in plaats van dat te negeren, dat te bevragen en kijken wat dat dus voor antwoorden te geven heeft. Ja, dat biedt je zoveel. Waarom zit er inderdaad bepaalde boosheid? Waarom reageer je zoals je reageert? Waarom vind je die collega altijd irritant? Waarom vind je die werknemer, raakt die, zit die de hele tijd onder je huid? Waarom? Dat zijn allemaal dingen die, waarvan de antwoorden in jouw lijf zitten.
Mm.
Alleen we vinden dat heel, we vergeten inderdaad daarheen te gaan en te checken en te onderzoeken. Terwijl we in onze buitenwereld heel graag onderzoeken, maar in onze binnenwereld vinden we heel spannend onderzoeken. Ja.
Ja, dus ja, heer, heer. Was jij in loondienst toen dat traject begon?
Ja.
Dus je was, nou ja, omdat, dus je doet die therapie en dat is dan waarschijnlijk ook nog misschien deels door het bedrijf betaald? Of?
Niet. Dat niet. Ik had wel ook een coaching traject lopen. Dat werd wel door het bedrijf betaald.
En je zat in de ziektewet.
Ja, en ik zat in de ziektewet. En en dat was, het bedrijf is daar heel supportive in geweest. Om te kijken hoe ik daar weer.
En was je echt van plan om terug te gaan? Dat was eigenlijk mijn vraag.
Ja. Ja, want ik wilde heel graag terug. Want ik deed in de tijd ook het management van Cresup.
Mm-hmm.
En een van de grote projecten die er aan zat te komen was die hele reunie van Cresup.
Ja.
En dat vond ik natuurlijk een waanzinnig traject. Want dat had ik op die grote schaal nog niet eerder gedaan. Dus daar wilde ik wel heel graag echt bij zijn. En toen ik uitviel was een half jaar daarvoor. En we zaten net zo midden in dat eitje en die voorbereidingen en die of dat zaadje.
Mm-hmm.
En dus ik wilde, dus dat heeft me ook echt wel gemotiveerd om terug te gaan. Tezamen met mijn therapeutstraject, mijn Arbo, die coaching, eigenlijk met alles.
Yeah.
En toen ben ik een half jaar later teruggegaan, denk ik februari of zo, dat ik weer fulltime echt aan de slag was. Ik kreeg gelukkig alle tijd om rustig te reintegreren, op te bouwen.
Super tof.
Ja.
En het is een raar vraag misschien, maar als je jezelf nu, hè, in dit moment waar we dit gesprek voeren, ten opzichte van toen, dus wat je nu weet over je lichaam en over je adem, ja, en al die dingen, hoeveel procent daarvan wist je toen je weer instroomde? Je had er al inmiddels wel wat over geleerd, misschien wel heel wat zelfs.
Ja, ik denk nog maar 20% of zo.
Ja.
Ja.
En dan ben je dus een half jaar,
ja,
bijna fulltime daarmee bezig. Of nou, niet fulltime, maar wel.
Ik zat toen heel erg in mijn eigen traject.
Ja.
En ik ben eigenlijk pas daarna toen echt nog een studie erover, ja, ja, begonnen.
En het eigen traject had dat ook nog te maken met eerdere traumatische ervaringen. Om het zo maar even te noemen. Of in ieder geval je eigen verhaallijn of zo.
Ja, jawel. Dat had zeker ook nog met mijn eigen verhaallijn, ja, te maken. Ja. Ja hoor. Ja, mijn achtergrond en, ja, natuurlijk ook. Weet je, het is een beetje... We groeien allemaal op met bepaalde ouders, bepaalde, ja, omstandigheden. Daardoor richt je lijf zich op een bepaalde manier in. Dat perfectioneert zich. En, ja, daardoor heb je later ook weer allerlei patronen. En een patroon van mij was onder andere vallen op verkeerde type mannen. Ja. Dus dat heeft geresulteerd in ook inderdaad wel een keuze voor de vader van mijn dochter, die ook wel ingewikkeld was. Mm. Waarbij ik 100% achter die keuze staan, want, ja, hij heeft mij het mooiste gegeven wat, ja, ik, precies, heb. Maar wat zeker wel ook resulteerde in omstandigheden die best pittig waren om te verwerken.
Ja.
Dus dat speelde allemaal mee. Dus dat, ja, dat heb ik toen gedaan.
En je ging misschien ook voor het eerst ook eens terugkijken naar je eigen ouders?
Zeker, ja. Ja,
ja, ja, en daar zit geen oordeel
dat allemaal.
Op. Want nee, nul, is er niet meer.
Maar, niet meer. Nou, ja, is er wel op gezeten.
Ja, ja, zeker. Nee, maar dat heb, ja, ik ook meegemaakt.
Tuurlijk hebben we allemaal.
En
zal mijn dochter ook hebben.
Ja, en die mechanismes die je ontwikkelt als kind, die ga je later enorm helpen en enorm tegenwerken tegelijkertijd. Ja, want het zijn namelijk, het is je grootste kwaliteit en het is je, ja, grootste, dat helpen van, ja, jou, perfectionistisch helpen,
ja,
is fantastisch. Want je bent super betrouwbaar en je staat, ja, er altijd voor anderen. Ja, totdat je dan inderdaad jezelf
dat is het. Het dient je heel lang. Dat, ja, dat is, weet je wel, je systeem richt zich zo in.
Ja.
Dat je als beste overleeft. Dus, ja, die systemen dienen je op dat moment. En die dienen je heel lang, totdat, ja, het je niet meer dient.
Maar feitelijk dienen ze je nog steeds, alleen nu in een andere, ja, context. Nu kun je ze herkennen, ja, voor wat ze werkelijk zijn, ja, misschien zelfs. En dan is het ineens je grootste kracht.
Ja, en nu kan ik er heel bewust voor kiezen om ze in te zetten, inderdaad, ja, of niet. En nog steeds, bedoel, met vallen en opstaan, ik zit nog steeds in...
Thank God.
In momenten dat ik denk, oh really? Anders doe ik, ja, het weer?
Anders, ja, moet je, anders moet je onder een boom gaan zitten, ja, in de witte jurk. Hallo orakel.
Nee, daar ben ik nog lang, nee, niet.
Nee. Nou ja, je hebt hier ook nog iets te doen.
Ja, 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 ja. En ik vind het ook leuk. Ik leer mijn cliënten dat vaak ook. Van, weet je er bewust van zijn betekent niet dat je er altijd naar hoeft te handelen.
Maar het is ook dat heel frustrerend, toch?
Ja, 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 je kan nooit de hele tijd alleen
maar... Ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren, hoor. Dit is gewoon eigen ervaring. Maar, mm-hmm, dat je op een gegeven moment begint dan die niet helpen de patronen te herkennen.
Ja.
En vervolgens zie je jezelf dat de hele tijd doen.
De hele tijd.
En denken, ja, maar ik weet dit. Waarom doe ik? Ik wil dit. Dit ben ik niet. Ja. Ik ben dit. Nou, ik ben dit. Ja. En blijf maar.
Nou ja, dat was zeker toen ik terug ging reïntegreren. Ja, ja, dan moet je zelf op eigen benen terug. En dan moet je... Het is natuurlijk al, je bent een half jaar geconfronteerd met alles wat er toe heeft geleid dat je daar zit.
En wat was er nog over van die sterke vrouw op dat moment? Dat imago, die identiteit?
Ja, die was wel redelijk aan het afbrokkelen. Daar was weinig van over.
Maar voelde je ook
ik had natuurlijk een half jaar zitten ja, huilen alleen maar.
Maar voelde je ook een nieuwe kracht ontstaan al toen?
Nou, toen nog niet echt heel erg, denk ik.
Dat lijkt me dan echt super spannend.
Ja.
Als je dan weer begint.
Ja, ik vond wel dat therapietraject hielp me heel erg. Maar nee, ja, dat vond ik super spannend om te beginnen. Want ik moest, dat is heel ingewikkeld. In ons systeem is het dan vaak zo dat... Dan heb je een burn-out of overspannen, moet je reïntegreren. En dan ben je eigenlijk je eigen reïntegratiecoach, begeleider. Ja. Want jij moet weer gaan werken, maar het bedrijf is logischerwijs niet veranderd.
Nee.
En de systemen op het bedrijf ook niet.
Zeker niet.
Dus je stapt in je oude baan, maar ja, moet dan binnen die oude baan wel zelf gaan aangeven wanneer het te veel of te... In een omgeving waarin natuurlijk we allemaal gewoon gewend zijn heel hard te werken. Ja. Ja. Dus ja, ik vond dat heel ingewikkeld. Dacht ik, jezus, moet ik nu zelf gaan zeggen dat ik dit niet meer doe? Hoezo? Dit heb ik altijd gedaan. En nu kan ik het... Nou ja, dat vond ik heel pittig. Dus ik was daar...
Ging je ook te twijfelen aan of je überhaupt die baan al aankwam?
Ja, dat was zeker ook een twijfel. En dat is me wel gelukt. Maar wat absoluut zo is, en dat is misschien denk ik wel ingewikkeld. Dat hoort ook een beetje inderdaad bij als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer niet zien. Als je eenmaal, dat zeggen ze ook altijd, en dat ervaar ik wel echt zo. Als je eenmaal een keer overspannen of burned out of iets bent geweest, dan heeft je lichaam ook dat heel erg opgeslagen. En ook die freeze en die ineenstorting. Mm-hmm. Dus daar wil het echt niet meer bij in de buurt komen.
Nee.
Dus je kan...
Je moet wat voorzichtig.
Minder... Ja, het klinkt als negatief en dat is het niet per se zo, maar je kan gewoon minder aan.
Ja.
Het is,
nee, dat
het is eerder dat het echt bijna op de deur gaat bonzen als het weer in de buurt komt dan vroeger. Vroeger kon je dan gewoon heel ver gaan en nu niet meer.
Waarschijnlijk heb je je grens beter leren kennen.
Ja, ja. En dat is soms frustrerend, want soms wil je gewoon nog even over die grens heen.
Ja. Ja.
En dan kan het niet.
Nee.
Of niet meer. Of dan moet je er zo voor betalen.
En is er dan ook nog iets wat daarover oordeelt als in... Of dat je misschien te voorzichtig wordt? Of zo? Nee, ik kan me voorstellen dat dat ook een spannende balans is.
Dat is het. Ik heb wel een tijd gehad dat ik inderdaad helemaal niet meer de dingen wilde of deed. Of dat ik inderdaad soort tot extreme. En nu zit ik daar wel. Maar het is wel een soort traject waarbij, laatst zei iemand dat heel mooi. Die zei, je maakt een soort shift van de fear of missing out naar de joy of missing out.
Hmm.
En dat is inderdaad waar. Ja. Maar dat is best wel een traject. Ja. Als in... dat heeft alles te maken met image en welk beeld heb je voor jezelf. En dus echt inderdaad helemaal kunnen denken, ik hoef niet daar overal meer bij te zijn. En ik vind het heerlijk om voor mezelf soms te kiezen of heerlijk om bepaalde andere paden te volgen dan gebruikelijk. Of dat is wel een switch. Heeft wat tijd gekost.
Het is ook grappig, want je weet ook niet, je kunt ook niet weten in hoeverre dat ook nog gewoon een biologisch proces is. Want dat zijn we ook nog, hè? We worden ook gewoon ouder. En als je ouder wordt, word je rustiger.
Zeker. Ja.
Bij mannen neemt de testosteron een beetje af.
Ja. Ja, dat is absoluut een feit.
Ja. En je leert steeds
de
meer.
De hormoonhuishouding van
ja, er komt wijsheid bij. En want je ziet natuurlijk ook dit gedrag wat je in het begin beschreef. Het hoort bij mij heel erg bij de jaren 90. Grappig genoeg. Greed is good. Greed is good. En beuken. En, maar het is ook zeg maar van je 28ste tot je 35ste of zo. Weet je wel? Dat is echt dat alles kan en we gaan de wereld veroveren.
Ja, nou, maar dat is het ook. Want dat is, als ik terugdenk aan dat gevoel van daar, heerlijk. Ja. En als ik
dat zou je mijn nu
dochter
niet meer willen.
Zie, ik zou het niet meer willen. Maar ik hoop bij all means dat mijn dochter dat nog wel doet. Want dat voelen, dat onoverwinnelijke, dat... Maar ik hoop wel dat ik er, met mijn achtergrond en mijn tools en mijn eigen opleiding nu, mijn wetenschap over het lichaam, dan kan meegeven hoe ze daarin af en toe nog even pas op de plaats maakt.
Ja, want dat is het ook.
Om te
want,
kunnen blijven staan.
Ja, want volgens mij, maar dat, ik kan het nooit zeker weten, maar ik denk dat je namelijk wel door gewoon een paar simpele oefeningen al gewoon wel dat systeem af en toe even tot rust kan malen.
Ja, ja.
En dat je niet per se naar de ontspanning hoeft te grijpen.
Nee.
Al dan niet in chemische vorm.
Nee.
Of in Netflix vorm, of in werk, of in liefde. Of in, waar kun je nog meer in verdwijnen? Treintjes op zolder.
Ja, hobby's in alles. Je kan overal in verdwijnen.
Maar dat je ook gewoon inderdaad de buitenlucht opzoekt.
Ja.
Naar je adem toe gaat.
Ja.
Wat zijn de beste manieren om je... Wat is het, je nervus vagus?
Je nervus vagus, om die te ontspannen.
Ja. Gewoon je systeem.
Ja, er zijn heel veel manieren voor. Maar een paar simpele manieren zijn inderdaad gewoon ademhaling. Heel even voeten op de grond, rechtop zitten, hand op je hart, hand op je buik en ademen. 10 keer diep ademen, inademen, uitademen, daar bewust van zijn. Dan weet je, met je handen, we zeggen altijd, we leggen onze hand op hart en buik, maar tegelijkertijd leg je hem op de grootste vertakking van je nervus vagus.
Ja.
Dus die voelt dat daar. Het helpt ook soms om je nervus vagus loopt ook door helemaal naar je gezicht en daar zit je veilige stand ook. Dus het helpt ook soms een hand op je hart, hand op je gezicht.
Ja.
even...
Het is grappig, je zegt het en je doet het ook.
En, ja, ik doe...
Maar ik zie het in je gezicht verzachten. En ik voel het zelf bij mezelf
dat
ook.
Dat is het, ja.
Je kunt jezelf koesteren, dat is toch mooi?
Ja, je kunt jezelf koesteren. Je kan jezelf ook koesteren, want dat vergeten we ook. Ik heb natuurlijk... Inmiddels heb ik dan 4 jaar een opleiding gedaan met alles over het lijf. En zelfs als je onderarmen even zo aanraakt, even strijkt, even een soort massagegreep daarop doet, dan maakt je lichaam al zoveel stofjes aan in je lichaam, waardoor je inderdaad wat verzacht. Het gelukshormoon komt vrij, je nervesvaas wordt ingesteld, je gaat naar je veilige modus. In die veilige modus kan je verbinden met anderen, verbinden met jezelf, voel je je prettig en bouwt je immuunsysteem zich weer op. Dus dat zijn al hele simpele, simpele oefeningen. Ja. Zitten en zijn helpt ook. Ja, je ogen sluiten en even in je lichaam checken. Ja. Hoe is het eigenlijk daarbinnen?
Ja. Het is zo mooi en tegelijkertijd frustrerend dat het echt zo simpel is. Dat als je... Nou ja, ik werk natuurlijk ook veel met groepen. Dan heb je zo'n groep, die zitten allemaal te vergaderen. En ze zijn helemaal hoog in hun hoofd. En dan zet je ze in een kringetje. Dan vragen ze hun ogen te sluiten. En drie keer diep adem te halen.
Ja.
4 seconden in, 6 seconden uit, zeg ik dan altijd.
Dat is
een magische formule. Omdat je lijf inderdaad geen stress kan voelen en tegelijk rustig kan ademen. Dat is gewoon onmogelijk. En de meeste mensen die echt gestrest zijn. Ik denk als ik bij jou zou zijn geweest toen, dat je dat gewoon niet eens had gekund. Zelfs die 3 keer niet.
Nee. Nee, maar sterker nog, want jij zegt de magische formule inderdaad, zo 4 in 6 uit. Ja. Dat is, die kan zelfs voor nog meer paniek zorgen. Omdat het 4, je wil bijna eerder equal. Nee, dan, als je in die fight flight zit, dan kan je dat helemaal niet. Nee. Dan is je lichaam helemaal niet daarop ingericht.
Nee. En het is zo mooi dat je met een paar hele simpele... Want je kunt het forceren dat. Als je
kunt het
hebt,
forceren.
En dan voelt iemand ineens misschien voor het eerst sinds tijden weer rust.
Ja.
En dan zie je dus ook dat mensen soms ineens beginnen te huilen of zo. Uit het niets. Dat je denkt, hè? Ik vraag je 4 keer te ademen en je moet huilen.
Ja, dat is ook een release van het lichaam.
Ja.
Huilen, schudden.
Huilen is eigenlijk fantastisch. Trillen.
Het is fantastisch, maar dat is inderdaad ook zo'n ding waar natuurlijk zo een stempel op zit van nee. Een oordeel eigenlijk. Nee, dat mag niet.
Ik leerde ooit tranen zijn de wasmachine van de ziel.
Ja.
Dat vind ik hele mooie. Het enige is als er een andere emotie dan verdriet bij zit, dan wordt het vervelend. Dus als er bijvoorbeeld angst gekoppeld is aan dat verdriet, dan wordt het paniekerig. En dat is gewoon geen fijn gevoel.
Nou, maar dat is inderdaad huilen. Er zijn verschillende vormen van huilen. En huilen als release is iets heel fijns. En dat is je systeem die zichzelf opnieuw inregelt. Ja. Maar er is inderdaad ook huilen vanuit angst of huilen vanuit...
Frustratie.
Je hebt mensen die... Of je hebt mensen... Het gebeurt ook vaak dat we denken dat we ons verdriet zijn. Dat we denken dat we onze emotie zijn. Ja. En het is altijd maar een stuk in je wat zo verdriet. Dus als je daar voorbij kan gaan, als je daar langs kan gaan en dat verdriet er even kan laten zijn, maar tegelijkertijd je beseffen dat het een stuk is en blijven ademen en blijven doorgaan en blijven, dan overwelmt het je niet meer, of dan neemt het je niet meer helemaal over. En,
als die Ilja van 2018, als die nou hier in de hoek van de kamer jou zou horen praten, wat zou die van jou vinden?
Nou ja, dat weet ik ook allemaal niet zo goed.
Nee, het is zo grappig. Wij kennen elkaar natuurlijk best wel goed. En we hebben heel vaak ook dit soort gesprekken.
Ja, ik was wel heel hard.
Ja.
Ik denk dat ik mezelf... Dat er echt wel tijden zouden zijn geweest dat ik mezelf een beetje zou hebben uitgelachen.
Ja.
Of gezegd, ze hebben in ieder geval, allemaal leuk en aardig. Maar daar is toch nu een tijd voor.
Nee. Ja, dat is ook, normaal. Dat is ook zo'n ding, hè? Tijd.
Ja.
Ja. Ja, grappig.
Yeah.
Ja, volgens mij tijd is het enige van waarde wat we allemaal hebben. 24 uur per dag. En we weten niet precies hoeveel dagen. En daarom is het gewoon belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Maar vooral ook met je eigen tijd. Dat als je, en ik weet zeker, als je 3 keer per dag 15 ademhalingen zou doen, als je dat nu nog helemaal niet doet.
Ja.
Dat je, nou, hoeveel tijd is dat? Een minuut?
Een minuut, ja. Ik maar weet, dat is... Dat is precies dat. Als je een minuut...
Uren opleveren.
Uren. Een minuut, 2 minuten. Ja. Als je... Want dat is vaak, mensen zeggen inderdaad vaak, ja, nee, maar daar heb ik geen tijd voor. Maar daar heb ik geen... Als je op je werk naar de wc gaat... En je, ja, ik heb wel eens tegen cliënten ook gezegd, je kan altijd, je kan altijd even naar de wc lopen.
Je hebt ook
en
gerookt,
dan spring
hè?
Je. Ja, ik heb heel lang gerookt.
Ja, dat ik je zo onderweg. Nou, omdat de rokers, die hebben namelijk geleerd dat diep ademhalen heel goed voor je is.
Ja.
Je loopt namelijk even uit je red race naar buiten.
Ja.
Je gaat daar staan met dat stinkding in je hand. Ja. Dan haal je heel diep adem.
Ja.
Hou je het ook nog even mee.
Ja.
En dan adem je weer uit.
Ja.
En het is jammer dat er nicotine en teer in zit. Zeker. Want dat zorgt ervoor dat je hartslag omhoog gaat.
Ja.
Dus je kunt namelijk niet rustig worden van een sigaret.
Nee.
Waar je rustig van wordt is van het ademen. En dat weet je dus als roker.
Ja.
En het grappige is, daarom is het volgens mij dus ook zo moeilijk om te stoppen. Dat ritueel van weglopen, even uit je red race stappen, even naar buiten, even met iemand anders en dan diep ademen. En dat zouden we allemaal moeten doen, maar dan zonder die...
Dat zouden we allemaal moeten doen, inderdaad.
Ja.
Ja, dat zouden we allemaal moeten doen. Ja, maar ook alleen al, diep ademen of wat ik zei, even je ogen sluiten en even gewoon je lijf ervaren. Ja. Al is het als je op de fiets naar je werk zit en even gewoon in plaats van bedenken, wat moet ik allemaal vandaag doen en ik kom zo daarna, heel even inchecken, ik voel de wind op mijn gezicht en ik zie vogels buiten. Ja. Oh, en er zwemt een eend in het water. Ja. En zodra je daarvan bewust wordt, zie je ineens veel meer.
Mm.
En is de wereld ineens nog groter. En komt er ineens nog meer zo je sensaties binnen. Of je, en dat alleen al. En daar heb je ook zoveel meer aan op je werk. Want dan gaat het ook namelijk over echt aanwezig zijn in het moment, in daar waar je nu bent. En dat brengt je...
En dan ben je aanwezig en dan draai je weer af. En dan kun je jezelf weer herinneren.
Ja, en dat is ook oké, dat afdwalen.
We hebben een enorme sprong gemaakt ergens. Want die hele 4 jaar opleiding... we zitten nou de wijsheid uit die 4 jaar wel te delen met onze luisteraars.
Ja.
Maar dus je was aan het reïntegreren. Nou,
ik was aan het reïntegreren.
Vermoed dat niet helemaal lukte.
Nou... Deels is dat inderdaad gelukt. Dat is zeker wel gelukt, want ik ben dus begonnen.
Ja.
En ik heb die hele campagne gedraaid. En dat was te gek. Waanzinnig project wat we met een heel team hebben neergezet. En met de band natuurlijk. Ik bedoel, dus waanzinnig om op die manier te mogen werken. Met al die mensen. Maar tegelijkertijd... en toen begon ik tegelijkertijd met die opleiding. Het was een opleiding massagetherapie aan de Academie van Massage Beweging in Amsterdam.
Ja, feitelijk omdat je dat zelf had ervaren. En je vond het zo interessant.
Ik wilde gewoon meer over het lichaam weten. Precies. En het was ergens ook een praktische overweging. Ik wilde gewoon meer over het lijf weten. En ik was super geïntrigeerd. En deze opleiding bood... een eerste jaar in een versnelde vorm, elke zondag les. Ja. En toen dacht ik, dan kan ik het in ieder geval onderzoeken.
Ja.
En dat kan ik naast mijn werk doen. Dus zo ben ik begonnen en ik deed dat de eerste half jaar. En ik vond het toen al waanzinnig wat ik leerde. Over los van iedereen denkt bij massagetherapie, dat is masseren, aanraken, punt. Maar het ging heel erg dus inderdaad over het lichaam, over je zenuwstelsel, over je schaduwkant, over... En daar wilde ik zoveel meer van leren dat ik dacht, ik wil door. Dus toen ben ik doorgegaan. En toen kwam er, de hele psychologische kant, overdracht, tegenoverdracht, karakterstijlen, van alles. En zelfonderzoek en onderzoek bij cliënten. Hoe kan je bedding geven? Hoe kan je holding geven? Hoe kan je een cliënt laten ervaren waar ze als de dood voor zijn en begeleiden? Dus dat vond ik... te gek. Dat vond ik te gek. Ja.
Zorgvuldige, een beetje perfectionistische stukken. Jou wilde natuurlijk alles weten.
Wilde alles weten? Ja. Maar het was ook grappig, want het wilde alles weten. Maar tijdens die opleiding kon ik ook heel goed ontwikkelen dat ik er oké mee was dat het zorgvuldige perfectionist in mij alles wilde weten. Maar ook dat ik dus heel veel op gevoel doe.
Ja.
En dat ingewikkeld is in een wereld waarin iedereen alles wil verklaren. En dat ik natuurlijk ook de hele tijd alles wilde verklaren. En dat ik dat steeds meer los kon laten. Ik steeds meer kon denken, ik doe heel veel op gevoel. En dat is een kracht van me.
Ja.
En over het algemeen doe ik dat heel goed op gevoel. En levert me dat heel veel op. Dus ik merkte ook dat ik theoretisch niet zo perfect was als ik misschien zou willen. Maar dat vond ik ook oké, omdat ik dus gevoelsmatig, weet je, op alle systemen en mee resoneren met iemand en voeden waar zit de pijn en waar, ja, dat kon ik als een mannen. Dus dat was allemaal oké. Dus dat was voor mezelf ook een super bijzonder traject. Dus ik durfde heel erg te gaan vertrouwen op mezelf, mijn eigen talent, mijn eigen krachten, maar ook mijn eigen zwakte en ook mijn eigen schaduwkant. En dat was, ja, dat was echt wel nieuw voor me.
Ik hoor je ook zeggen dat je dus eigenlijk ontdekte dat je eigenlijk heel goed kon voelen.
Ja. En dat was echt voor mezelf een soort, dacht ik,
Ik denk dat iedereen goed kan voelen. Ik denk, het enige wat het in de weg zit, zijn al die verhalen die we onszelf vertellen.
Ja.
Want volgens mij is voelen niet meer, dat is namelijk iets wat gebeurt. Daar heb je voor mij niet eens talent voor nodig. Het talent is om het gewoon te accepteren. Het volledig te accepteren dat je voelt.
Ja, nou, en het is echt wel zo dat we dus door wat dan ook, trauma, ervaringen, noem maar op, zo kunnen afsluiten van dat gevoel.
Dat we daar
echt niet meer bij.
Nee, dat klopt. Komen. Dus maar in de basis is het een talent wat iedereen heeft. Ja, of is het gewoon een eigenschap?
Je lijf is dus zo goed ingericht dat het dus de hele tijd allerlei informatie geeft. Alleen inderdaad. Dus, en noem dat dan voeden. Maar het geeft dus superveel informatie. Maar we vinden dat super spannend, afhankelijk van hoe we ingeregeld zijn.
Het past natuurlijk ook helemaal niet in onze maatschappij. Want moet je nou voorstellen dat je op een universiteit gevoel moet laten meedoen? Hoe ga je dat in een Excel-sheet zetten? Het kan prima trouwens.
Ja, maar dat is super ingewikkeld. Ja. Want inderdaad, hoe ga je het laten? Dus het is wat ingewikkeld is dat we niet per se, we kunnen heel veel wetenschappelijk hebben onderzocht van het lichaam en weten we. En ook heel veel weten we. En heel veel over de werking van nervenvragen. En heel veel weten we niet. Het brein is het minst, weet je, het meest onverklaarde deel van het hele lichaam. Maar daarmee maken we inderdaad de tool die we ons hele leven hebben. Ja. Die het meest belangrijk is wat je hele leven bij je draagt. Maken we het meest ondergeschikt aan wetenschap, aan bewijs, aan kennis, aan
Het is grappig, want ik vroeg net aan je hoeveel procent was je toen ten opzichte van nu? Toen zei je 20. Nou, je hebt altijd die gouden 20-80 regel. Dat is die 20% was waarschijnlijk al het meest belangrijke ten opzichte. De eerste stappen die zijn het grootst.
Ja.
En daar ga je verfijnen. Ik denk dat het hier ook geldt. Dat die hele maatschappij, dat hele voelen, dat we dat weggerationaliseerd hebben. Maar als je, ik durf het niet in te schatten, maar als je al onze wetenschap op een hoop zou gooien ten opzichte van alle kennis die er is, dan zitten we misschien ook aan 20% of zo. Dus er is zoveel wat we nog niet onderzocht hebben.
Er is zoveel wat we nog niet onderzocht hebben. Wat we ook niet kunnen onderzoeken. Nee. Wat we niet weten.
Nee, want in ons vak, zeg maar, als het gaat over opstellen, dat kun je niet wetenschappelijk onderzoeken. Want zodra ik een opstelling doe, is die anders dan als jij hem doet.
Ja.
Dus daarmee kun je al geen je kunt geen controlegroep hebben die niet opstelt. Want dat doet mee in het systeem.
Dus, ja, nee, dus dat is inderdaad. Ja. Dat is. Dat is.
En soms is het ook.
En dat neemt niet weg dat ik daarmee tegen de wetenschap ben. Verre van natuurlijk. Hè? Dat laten we dan duidelijk hebben.
Ja, ja.
Dat is een van de grootste goederen. Is natuurlijk dat we wetenschap hebben. En dat we kunnen onderzoeken. En ik denk altijd. En ook met je lichaam.
Ja.
Onderzoek alles. En blijf altijd kritisch naar alles wat je tegenkomt en vindt en ervaart.
Ja.
Maar accepteer tegelijkertijd dat niet alles een concreet antwoord heeft. Nee. Of een resultaat, of een duidelijkheid. Of een, wees ook bereid om te onderzoeken zonder een bepaalde duiding of resultaat. Maar ervaar gewoon wat je onderzoekt, punt.
Ja. En vertrouw er ook. Ik zat net moest aan zwaartekracht denken. Kijk, we zien allemaal dat een appel uit een boom valt.
Ja.
Maar wat gebeurt er nou werkelijk? Want de aarde draait. En waarom wordt die niet weggeslingerd? Is het dan magnetisme? Ik weet echt niet hoe het werkt. Hè? Verzonnen dolle. Ik bedoel, dus ik weet dat zwaartekracht een ding is. Maar ik heb geen idee waarom dat zo is.
Nou, ik heb een oom die kan jou dat tot op de detail uitleggen. Ja.
Maar dan toevallig. Dan gaat hij het me vertellen. Of kwantummechanica. Weet je, dat deeltjes
kan hij je ook allemaal tot op de detail.
Dat als je dan een 5 gooit in Nederland met een dobbelsteen, dat er dan tegelijk een 6 gegooid wordt in Australië. En dat altijd. Nee, ja, hey,
wauw,
hey,
wauw,
ja,
altijd.
Ja, 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 ja. Ja. En, oh. En dit soort, oh. Dit soort totaal ja. Onbegrijp. We hebben geen idee.
Nee, maar dat is dus inderdaad mijn, ja. Mijn brein die. Ja, dat is hoe ik dan ben.
Ik denk alleen maar leuk.
Die haakt, nee, maar die denkt inderdaad leuk, waanzinnig. Ja. En ja. Oké, okay, het zal wel.
Ja. Ja.
Ja. Ja, ja, ja. En dat is ook weer een voorbeeld.
En het is dan ook de sport, denk ik, om het steeds zo uitzoomen, inzoomen, uitzoomen, inzoomen. Ja. Om het gewoon, wat is mijn eigen zintuigelijke ervaring? Wat maak ik mee in dit moment?
Ja.
En hoe verhoudt zich dat tot degene met wie ik ben?
Ja.
En hoe verhoudt zich dat weer tot een grotere groep? En dan,
ja. Ja. En mijn, en wat je zegt, jouw zintuigelijke ervaring is altijd jouw zintuigelijke
ja.
Ervaring.
Ja.
En ieder heeft zijn eigen zintuigelijke ervaring, zijn eigen interpretatiesysteem, ja. Zijn eigen overtuigingen ja. Om daar context aan te geven en zijn eigen achtergrond om daar context ja. Aan te geven. Dus,
ja. Er is geen mogelijkheid om te weten of die muur die ik hier als baby blauw zie. Dat zie jij ook, want dat hebben we afgesproken dat dit babyblauw is.
Maar daar gaan we al.
Ja.
Ik vind namelijk niet dat die muur babyblauw is.
Ja, is nu lichtblauw? Kunnen we het eens zijn over lichtblauw?
Nee, groenblauw.
Oh, echt?
Nou, ja.
Maar goed, dat is nog een interpretatie van hoe je iets noemt.
Ja.
Dus dat is, daar wordt het al onduidelijk. Maar ja. We kunnen niet weten of we hetzelfde zien.
Nee.
Dat weten we gewoon echt niet.
Nee.
En er is geen enkele mogelijkheid om dat te onderzoeken. En nee. Dat geldt voor alles. De druk die ik noem mijn rugvoel van de stoel. Misschien voel jij iets totaal anders ja. En noem je het hetzelfde. Ja. We don't know.
Nee, en, dat is het precies.
En eigenlijk is dat ook heel lekker om daarin te zijn. Als je dat gewoon kan omarmen.
Dat,
je gewoon,
dat is het, ja. Ja, ja, ja.
Hey,
ja.
Maar jij was dus klaar met je opleiding.
Ja, ik was klaar. Ja. Nou, ja. Ik was eigenlijk pas... ik was dit jaar pas helemaal klaar met mijn opleiding.
Ja.
Dit jaar heb ik mijn scriptie geschreven.
Ja.
Ja, over hoe aanraking, massagetherapie, niet alleen aanraking, maar massagetherapie bij kan dragen aan het steviger staan. Als je onderhevig bent aan veel externe prikkels. En hoe de polyvagaaltheorie daarin een rol speelt. Dus inderdaad je zenuwstelsel, je nervus vagus. Ja, okay, en ja. Die, hoe die weer zorgt voor al je staten van zijn.
Mm-hmm.
En je gevoel van veiligheid of niet-veiligheid. Ja, dus en ik ben voor mezelf begonnen sinds dit jaar. Maar ik was al eerder, ik ben toen in 2000, ik weet het niet meer, maar twee jaar geleden denk ik. Ja, ik denk twee jaar geleden dat ik, ja, in het staartje van de coronatijd, toen het ja bij ons op het werk drukker was dan ooit.
Ja.
De live shows lagen natuurlijk helemaal stil, niemand mocht optreden. Dus iedereen, alle artiesten gingen muziek releasen, want dat was het enige wat je kon doen. Dus iedereen ging naar buiten. Dus ik had op een gegeven moment 3-4 campagnes tegelijk lopen weer. En dat was gewoon heel veel. En ik was die opleiding aan het doen en ik was natuurlijk... mijn dochter zat fulltime thuis, want alle scholen waren dicht. Nou, het was een soort kriem. Krim voor de maatschappij, krim voor de mensheid, voor ons allemaal. Ja. Dus ook voor mij. En toen zou de wereld weer een beetje open gaan. Ja, en ik was gewoon op. Ik was weer op en ik stond weer op die rand van... Daar gaan we weer. Mm. En dat was een beetje wel van... Nou ja, wat ik zei, als je het eenmaal zo ziet... dan kan je het niet meer niet zien. En daar stond ik een beetje en ik dacht... ja. Ik ga niet nog een keer daaroverheen, want dat herstel, dat was gewoon... Dus ik kon niet nog een keer in gaan storten. Nee. En dat ging bijna wel weer gebeuren. Mm. En nou ja, goed, toen ben ik het gesprek aangegaan met mijn werkgever. En toen ben ik gestopt daar.
Het is wel een leap of faith.
Dat was een leap of faith, ja. Ja, dat vond ik echt ook wel heel spannend.
Mm.
Ja, heel spannend. Maar het moest.
En het alternatief was dat je, of het alternatief, maar de nieuwe keuze was dat je hier je werk van ging maken.
Ja, waar ik op dat moment nog niet was hoor. Want toen dacht ik alleen maar, ik was toen denk ik halverwege mijn opleiding. Ja.
Ja.
Dus ik was er nog niet dat ik hier van mijn nieuwe werk ging maken. Ik was er wel van dat ik dat lijf natuurlijk zo, dat ik iedereen, dat ik dacht iedereen moet dit weten.
Hey, ik heb een lijf.
Oh
hallo.
Ja, ik heb een lijf.
Jij hebt een lijf.
En die lijf heeft allemaal informatie.
Ja, ja, ja. En jij hebt een lijf. En jij hebt een lijf.
En je kan het inzetten om de beste versie, of niet de beste versie, maar wel de krachtigste versie van jezelf te zijn in je werk. Ja. Hoe tof is dat? Ja, ja. Dus daar was ik wel. Nou ja, en over de jaren heen heb ik daar... Ik ben gewoon helemaal op die opleiding gaan storten en cursussen. En ook gewoon mezelf tijd gegeven om in dat traject... Ik had zoveel geleerd en er was zoveel in mijn lijf. Dus in dat traject nou eens echt te ervaren... Wat wil ik eigenlijk? Mm. Wanneer word ik echt blij en wanneer niet? Hoe voel ik dat in mijn lijf?
Ja.
Wat maakt me dan blij? En hoe... Wat is eigenlijk echt mijn talent zonder alleen dat te baseren op basis of te baseren op waar ik goed in ben, maar gewoon echt van oh ja, wat doe ik heel goed en wat vind ik heel fijn, wat vind ik leuk, waar wil ik heen?
Ja.
En waar wil ik nu heen? Waar wil ik over misschien 10 jaar, weet ik niet, maar gewoon welke kant?
Ja.
En zo is dat ontstaan en zo ben ik vorig jaar, maar eigenlijk sinds dit jaar echt fulltime. Aan de slag met mijn bureau lichaamszaken. Bureau lichaamszaken. En dan doe ik lichaamsgerichte therapie, massagetherapie, coaching, 1-op-1 sessies en groepstrainingen samen met jou nog wel.
Ja, zeker.
Ja. Ja. En opstellingen. En om nog niet helemaal afscheid te nemen van mijn oude vak, doe ik ook projectmanagement en eventmanagement daarbij. Ja. Ja, en bij voorkeur events die ook zich richten op... Bewustwording.
Hoe heet dat bureau?
Bureau projectzaken. Ja, heel tof.
Maar volgens mij doe je dat dan nu veel meer vanuit het voelen. En het is lekker afgebakend, want een project per keer.
Ja,
in plaats precies. van 30 projecten tegelijk.
Ja, nee. Ja. Het is heel duidelijk. Heel, nice.
Heel het begon allemaal met die ene vraag. Hoe gaat het met je? Door je tante? Ja. Hoe gaat het met je?
Het gaat goed met me. Ja, het is fijn. Het is grappig. Toevallig afgelopen zomer werd ik 45 en toen... moest ik inderdaad heel erg terugdenken aan 5 jaar geleden... dat ik volledig instortte en dus inderdaad in Amerika eindigde. En deze zomer zat ik in Frankrijk in de zon buiten met water. En buiten in de natuur vooral. En toen dacht ik, oh, ik voel me zo veel krachtiger. Krachtiger dan ooit eigenlijk.
Ja.
Veel gegronder, veel meer aanwezig, veel meer. En ik zwerf nog steeds van links naar rechts en ik maak nog steeds fouten. En ik kom nog steeds in situaties terecht dat ik denk, really? Mm. Heb ik dit nu weer gedaan? Oh ja, moet ik nu weer kiezen? Oh ja, kut.
Yeah.
En dat is allemaal oké, want nu herken ik dat ik dat doe. En ik gun het mezelf om het te doen. En ik voel het wanneer alles schuurt en wanneer ik gek word. En ik voel het ook als ik dan naar buiten ga en ga bewegen en ga... Ga ik mountainbiken, weet ik het. En schudt alles van me af en denk ik weer... Oh ja, ik moet gewoon... Mijn lijf wil weer. En dan komt er ruimte en dan ontstaat er van alles. En dus ik voel wat nodig is om het systeem weer in werking te zetten. En ik gun het me ook als het af en toe stilstaat. Grappig. Ja. Ja.
Dus de identiteit van de sterke vrouw van toen... is nu misschien geïntegreerd. Nu is het echt een sterke vrouw. Inclusief alle keren dat het niet zo voelt.
Ja, dat denk ik, ja. Ja, en soms gaat dat harnasje nog even aan. En dan, ik voel ook als het aangaat. En ik zie het ook gelijk om me heen als het aangaat. Ja. Dan, de mensen reageren gelijk anders op me. En de situaties die ontstaan zijn gelijk anders.
Het glimt, hè, zo'n harnasje. Dus mensen zien, glimt, zichzelf, ja. zien zichzelf dan in
ja. Ja, ja, dus dat is heel... En ik voel het ook gelijk. Ik voel aan alles, dan wordt het weer zwaar. En dan trekt dat in en denk ik... Oh, kak, ik doe het weer.
Het is grappig, hè, dat je alleen al zo'n metafoor hebt gevonden. Dat je dat zo bewust kan ervaren.
Ja. Ja.
Waar je dus eerst zo... Soort, ja, ik bedoel, je had toen ook een bewustzijn.
Ja.
Dat je onbewust allerlei dingen deed. En dat je daar dan nu zoveel bewustzijn op hebt gekregen.
Ja.
Ja, ja. Nice.
Ja.
Nou, dankjewel voor dit. Ja, we kunnen nog 3,5 uur doorpraten. Maar volgens mij hebben we het vanaf die datum hebben we het wel eens een beetje gehad.
Ja.
Toch?
Ja.
Willen we nog iets meegeven?
Alleen dat het onderzoek naar jezelf zo tof kan zijn.
Ja.
En zo leuk kan zijn. En dat ik dat iedereen gun.
Ja.
Ja.
En, je moet...
en dat dus al heel klein kan.
En dat je dan wel even door iets heen moet. De weerstand die je aan het begin voelt... Die is echt maar tijdelijk. En op een bepaald moment, als je begint te leren, wordt het echt... lieve luisteraar, het wordt echt leuk. Ja.
Het wordt echt leuk.
Als je nu zit te luisteren en je hebt nog helemaal niks met persoonlijke ontwikkeling... en je vindt ons maar twee vage idioten, wat dan mag. Maar ik ben ook gewoon een gastje uit Rotterdam-Zuid en ik ben best wel aard. En ik heb de eerste jaren dat ik met dit werk begon er altijd bij gezegd... opstellingen met de voeten op de grond. En weet je, dat had ik nodig, omdat ik het zelf zo spannend en zweverig vond... Het is helemaal niet zweverig, want het is één systeem. Het is aards. En juist dat doorhebben, dat het heel normaal is om dit te doen. Veel normaler dan om het niet te doen. Het niet doen is echt debiel. Als je niet je lijf meeneemt in je leven, daar is echt heel onhandig. Echt
nou,
heel
dat
onhandig.
Is het. Dat is het. Dus dat is inderdaad... Het heeft je gewoon zoveel te bieden. En het heeft zo'n toegevoegde waarde. En dat... daar een beetje in investeren en daar een beetje. Maar dat is altijd ingewikkeld, want we leven in een maatschappij waarin investeren in onszelf niet per se wordt meegegeven als iets goeds of iets gezonds.
Behalve een cursus time management.
Ja, cursus time management is goed. Naar een theater gaan is goed. Naar een concert gaan is goed. En cursus effectief werken, dat is goed. Maar een cursus zelfkennis eigenlijk. En hoe kan je zelf krachtig worden? En hoe kan je vanuit jezelf en vanuit je lichaam efficiënter of meer verbinding of meer... Ja, daar zijn we helemaal niet. Maar het heeft je zoveel te geven. Ja. En inderdaad, er zit vaak heel veel weerstand op. Maar die weerstand, daarachter zit zoveel kennis. En dat is gewoon heel tof. Dus dat is het enige. En het kan ook al in hele kleine... Wat jij al zei, een minuutje ademen, een minuutje. Ja. Je hoeft niet per se... Tuurlijk zou ik voor mijn eigen promo gaan naar iemand toe. Maar
tuurlijk.
Je kan ook zelf al 5 minuten stil zijn. En
wees niet bang dat je verandert in iemand met een baard als je man bent. En een witte jurk.
Nee, joh.
Dat hoeft helemaal niet. Ten slotte, en dan rond ik hem echt af.
Ja.
Wij gaan zo een meditatie opnemen.
Ja.
En dat doen we omdat het ook heel leuk is om geleide meditaties of visualisaties of hoe je het wilt noemen. En jij gaat er een opnemen.
Ja.
En de link daarnaartoe ga ik in de aflevering van deze podcast erbij zetten. Dus nu moeten we hem ook wel opnemen.
We gaan hem ook opnemen, want ik heb hem helemaal klaar en uitgeschreven. Dankjewel.
Alsjeblieft. Dit was de dag dat alles anders werd. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit soort verhalen nou tof vindt om te horen, abonneer je dan en laat een review achter. Ik heb geen enkel verdienmodel aan deze podcast te hangen, maar ik vind het wel super tof als deze mooie verhalen terechtkomen bij de mensen die er iets mee kunnen. Of die er iets aan hebben. Dus, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Deel, like, abonneer en tot de volgende aflevering.